We hebben geen overleg gehad over de te zingen liederen. Ik had graag Psalm 42 willen meenemen op een bepaald moment in mijn toespraak. En wel hierom, omdat Psalm 42 de eerste psalm is van een hele serie leerdichten of misschien een ander woord daarvoor ooit gehoord. Maar in elk geval, het zijn de zogenaamde maskilim-psalmen. De leerpsalmen, de onderwijspsalmen. En daarom heette die psalmen ook wel eens een onderwijzing. De Heer Jezus onderwijst in Johannes 7, waar we het vanavond over gaan hebben, nogal nadrukkelijk, daar in de tempel. Dat was in Johannes 6 ook al. En dat is in Johannes 8 nog weer. De Heer Jezus wordt in het Oude Testament, in Joël 2, vers 25, de leraar van God genoemd. De onderwijzer. Degene die uitleg geeft, die toelichting geeft. En het is Nicodemus die dit heel goed begrepen heeft. Dat heb ik vaker geformuleerd. Nicodemus noemt de Heer Jezus in zijn eerste begroeting: u bent de leraar van God gekomen. En Nicodemus wordt door de Heer Jezus de leraar van Israël genoemd. Maar Nicodemus noemt onze Heer: u bent de leraar van God. En dat is een invulling van de profetie van Joël, hoofdstuk 2, 24, 25. Vandaar die leerdichten, vandaar dus die connectie met Psalm 42. Maar ook inhoudelijk heeft Psalm 42 toch wel heel veel te maken met wat zich hier in dit hoofdstuk aandient. Johannes 7, broeders en zusters, fijn dat u er bent. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem: vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hen: mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij zelf ook naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden: waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigte. Sommigen zeiden: hij is goed. En anderen zeiden: nee, maar hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de Joden. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf er onderwijs. De leraar ter gerechtigheid. Joël 2, nog een keer. Psalm 42, 43, 44, de leerdichten. Ze hoorden bij deze uitdrukking. Even tot zover. We gaan later nog een klein stukje lezen uit hetzelfde hoofdstuk, dat begrijpt u. Maar eerst dit. De Heer Jezus werd door zijn broers niet erkend. Dat zijn dus de mannen, in elk geval Judas en Jacobus, maar er zijn nog een paar. En er zijn ook nog zusters. Allemaal geboren uit Maria en Jozef. Een heel huisgezin dus daar in Nazareth. En deze Jacobus en deze Judas, die later tot geloof in de Heer Jezus kwamen, dat blijkt uit hun brieven die u in uw Bijbel hebt. De brief van Judas en de brief van Jacobus, dat zijn de broeders des Heren. Dat zijn diezelfde broers die hier zeggen, als je dan toch openlijk bekend wilt worden, dan moet je jezelf presenteren. Dan moet je niet zo stiekem daar ergens in Galilea blijven rondtrekken. Dan moet je naar Jeruzalem gaan en daar op het plein van jezelf getuigen. Die broers geloofden niet. Later, zegt Jacobus, weet je, ik ben een knecht van de Heere Jezus Christus. En Judas, die zegt eigenlijk hetzelfde, ik ben een broer van Jacobus, ook een knecht. Ze geven dus openlijk aan dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen, niet alleen als familielid, als meeeter daar in de maaltijden, maar ook als de Heere der Heren. Het Loofhuttenfeest was aanstaande. Normaliter gingen de mannen in Israël 3 keer per jaar naar Jeruzalem om daar de feesten van de Heere te vieren. In totaal waren er 7 feesten. U weet het al lang, maar voor alle duidelijkheid zeg ik het. Pasen, of het Pascha, feest van ongezuurde broden, garfschoof van de eerstelingen, wekenfeest, heb ik er al 4 gehad. Een paar maanden niks en dan in de 7e maand 3 van de 7 die nog kwamen, feesten het geklank, grote verzoendag en Loofhuttenfeest. Het laatste feest duurde 7 dagen en er was een 8e dag aan toegevoegd uit de schrift. Je zou zeggen, de Heer Jezus ging, toen hij 12 was, ging hij al met Jozef en Maria naar Jeruzalem om daar een van die feesten mee te maken. Gezette hoogtijden. Maar nu zou je zeggen, gaat de Heer Jezus natuurlijk. Hij gaat er naartoe. Maar hij heeft bewust even afstand genomen. Ze mompelden over hem. Er was over hem veel gemompel. Dat is vandaag nog zo. Als het over de Heer Jezus gaat, is er echt veel gemompel. Allerlei geruchten, allerlei meningen. Iedereen heeft misschien wel zijn zegje. Maar ze geloofden niet in hem. En bovendien zei de Heer Jezus, ja, ik kan naar Jeruzalem gaan, maar ze zoeken mij daar. En ze willen mij doden. Hij stond dus op de lijst. En ze moesten de fariseeën en de schriftgeleerden waarschuwen. Die hebben ook dienaren uitgestuurd. Ze hebben al gepoogd later om hem zelfs te stenigen in de tempel. Het gaat heel ver allemaal. Ik ga niet naar dit feest. De feesten worden echt precies genoemd in de schrift de feesten van de Heere. Feesten van Yahweh. En nu is het een feest van de Joden. Alleen al in die taal ligt een devaluatie, een soort neergang van de inhoud. De Joden hadden nog steeds een feest. Maar het was eigenlijk een soort vorm. Maar de werkelijkheid was totaal anders. De feesten van Yahweh, de gezette hoogtijden, waren momenten waarvan de Heer zei, daar wil ik graag bij zijn. Ik wil graag met jullie genieten. En ik wil mijn eigen vreugde, mijn eigen blijdschap daarin ook zoeken. Ze waren vaak gekoppeld aan perioden van de oogst. Er waren dus ook oogstfeesten voor een deel. De garf van de eerstelingen, het wekenfeest en ook Loofhutten. Daar was de oogst binnen, ook de wijnoogst was binnen, de vijgen waren binnen, alles was binnen. En het werd afgesloten met dat Loofhuttenfeest. Daar kwamen ze bij elkaar om Yahweh, om de Heere te bedanken voor wat hij had gedaan, voor zijn zorg over zijn volk en voor zijn bijzondere aandacht voor wat er allemaal is gebeurd. En ze prezen de Heere. Ze moesten ook iets meenemen. Ze kwamen nooit met lege handen. En als u het boek Numeri ooit bestudeert, dan komt u ze tegen. Tijdens het Lofuttefeest bijvoorbeeld werden 70 in die week, hè, in die 7 dagen plus die ene dag, 70 jonge stieren van 1 jaar oud geslacht. Alleen al jonge stieren. Er kwamen nog andere offerdieren bij. Het was echt iets. En nog wordt dat Lofuttefeest in Jeruzalem door de religieuze Joden uitbundig gehouden. Ik ben er zelf 1 of 2 keer bij geweest, 3 keer, 3 keer geloof ik. Maar in elk geval daarbij geweest hoe ze dat ongeveer doen. Allemaal met palmtakken in hun handen. Ze noemen dat een lulaf. Ik vond dat zo'n mooi woord. Daarom geef ik het maar door. En verder weet ik. Maar ze hebben een bundeltje van een palmtak en van iets van een den. En daar zwaaien ze mee en daar lopen ze ook de hele tijd mee. Nu, vandaag de dag, in een heel klein kunststof plastic kokertje met wat water, zodat het wat langer groen blijft. De tijd gaat door. Materialen ook. Maar goed, ze zwaaien met die palmtak. En dan begrijpt u misschien, gaat ergens een lampje branden. Kent u niet een hele grote groep die voor de troon van God komt? En wat hebben ze dan in hun handen? Openbaring 7, palmtakken. Die grote scharen die, nou niet helemaal, maar die grote scharen die niemand tellen kan. Uit de grote verdrukking. Wat hebben ze? Waardoor zijn ze gereinigd? Waaraan hebben ze hun heil te danken? Nou, aan hen die op de troon zit. Ze lopen dus als het ware met zo'n lulaf in de hemel. Hè? Openbaring 7. Met zo'n bundeltje. En ze zwaaien. Ze vieren, ik zeg het heel voorzichtig, het Lofuttefeest in de hemel. Dat is niet hetzelfde helemaal. Maar om u aan te geven hoe bijzonder dit feest moet zijn. Jaren hebben ze dat jaar in, jaar uit gedaan. En daarna kwam de inzakperiode, dat ze helemaal wegzakten. Bijna bleef er niets over. Komen ze terug uit ballingschap, Nehemia. En dan vindt u in Nehemia 8 zo'n prachtige omschrijving van. En toen brak de 7e maand aan. En toen hebben ze het Lofuttefeest. Ja, ze hebben eerst het wetboek gelezen. En ze hebben daarin gevonden dat op de 7e maand dit en dit en dit moest gaan gebeuren. En ze hebben daar Lofuttefeest gevierd zoals bijna nog nooit eerder. En ze zijn zo dankbaar. Hebben ze zelf gezaaid in het land? Nee, ze kwamen net terug uit Babel, uit ballingschap. Maar ze waren gewoon blij dat ze terug waren in het gebied, terug in het land, terug in Jeruzalem. En ze mochten de tempel herbouwen. In het boek Esdra waren de eerste fundamenten al gelegd. De dienst aan God was alweer begonnen. En ze waren zo blij. En de uitleggers zeiden, niet treuren, elkaar bemoedigen, geschenken geven aan mensen die niks hebben, ook delen met anderen. Nehemia 8. Een uitbundig vieren van het Lofuttefeest. En dat was nog na de ballingschap. Dus nadat Salomo's hoogtepunt, weet je wat, het mooiste, het grootste, was weer weggeëpt. En dit was het resultaat. Tempel kapot. Heerlijkheid van God verdwenen. Alle dienst gestaakt. Als ik het boek Joël pak, nog een keer. Dat zit een beetje vers in mijn geheugen om een bepaalde reden. Maar dan staat er. Het spijsoffer en het plankoffer is uit het huis van de Heere weggenomen. Mijn zilver en mijn goud zijn uit het huis van de Heere geroofd. Die tijd is geweest, herstel. En nu is het een paar eeuwen later. De Heer Jezus is daar. En het is weer helemaal mis. Hoe zou je feest kunnen vieren terwijl er een bevel is om de Heer Jezus te arresteren? Hoe zou je de Heere kunnen prijzen en bedanken voor zijn zorg over dat land als je de grootste zorg van Jahwe, de grootste aanduiding van genade en van liefelijkheid, het komen van de Heer Jezus. Als je dat negeert, als je dat niet wilt. Ik ga niet op naar dit feest. Dan begrijpt u de Heer Jezus. Dit is niet mijn feest. Dit is jullie feest. Maar hij stond er helemaal buiten. Dat hij toch gaat, heeft een bepaalde bedoeling. Heeft een reden om u en mij iets te vertellen. Ook over de toekomst. Maar deze dingen liggen zo bijzonder en zo teer in Johannes 7. Dat je het wel keer op keer kunt lezen. En iedere keer weer een brok in je keel krijgt van Heer Jezus. Wat een afgang moet het zijn geweest voor u. U die namens de Vader kwam en met de Vader kwam. Voor hem kwam, voor hem wilde zijn een getuigenis en zijn wezen wilde openbaren. En u was niet welkom. U vindt het op alle mogelijke manieren terug in de evangeliën. Als het om die wijn gaat, hoe ze uiteindelijk de zoon, de erfgenaam gaan doden en buiten de wijngaard smijten en de wijngaard voor zich claimen. Al die beelden zijn er. En nu ziet u dit voor u. Ik kan me zo voorstellen dat de Heer Jezus ernaar verlangd zou hebben dat er voor Jahwe een feest zou zijn. Maar als er voor Jahwe een feest is zonder Jahwe zelf, want de Heer Jezus is in het Johannes-evangelie Jahwe zelf. Daarom is het zo'n profetisch vergezicht. Het is echt duidelijk dat er een feest gevierd zou worden zonder de Heere zelf. Simpel voorbeeld, u kent hem, de verloren zoon, de geschiedenis, de gelijkenis. Maar die oudste zoon, u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden een feest te vieren. Hij wilde ook een feest, maar zonder de vader. Daar wordt het heel voorzichtig, maar wel heel scherp neergezet. In Lucas 15. Welk feest hebt u? Johannes 2 begon al, dit evangelie, met een bruiloft in Cana. En Jezus was ook uitgenodigd. Hij was er toen nog uitgenodigd. Hij was er toen nog bij. En nu voelde hij zich niet veilig. Natuurlijk, hij is de Heer. Hij is de Almachtige. Elke vinger naar hem uitgestoken kon niets uitrichten als de Heer zelf dat niet toestond. Maar u en ik begrijpen waarom de Heer Jezus haperde. En de Joden hebben hem gezocht op het feest. Jullie kunnen altijd gaan. Dit soort feesten kun je altijd houden. Maar het zijn niet mijn feesten. Ik denk dat het duidelijk wordt als we doordenken en doorgaan met dit bijzondere boek. Met dat bijzondere hoofdstuk zelfs uit dit boek. Vers 15. Mag ik nog een klein stukje verder lezen met u? Johannes 7, vers 15. En de Joden verwonderden zich en zeiden, hoe kent hij de schriften zonder onderwezen te zijn? Met andere woorden, hij heeft niet eens gestudeerd aan onze universiteit. Ik bedoel, dit telt helemaal niet. Je moet op zijn minst een titel hebben van onze universiteit, van onze opleiding. En Jezus antwoordde hun en zei, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Dus mijn onderricht, mijn lesgeven, mijn leraar zijn, is niet van mezelf, maar van hem die mij gezonden heeft. En als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat ik vanuit mezelf spreek. Met andere woorden, hij zegt, ik heb ook een zending te bedrijven. Ik moet een boodschap brengen. Ik moet onderricht geven. Ik moet dit vertellen, dit onderwijs, dit lerende deel van mijn werk. En dat heeft hij gedaan. En nu ga ik verder lezen, iets verderop in vers 30. Ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En velen uit de menigte kwamen tot geloof in hem en zeiden: wanneer de Christus komt, zal hij toch niet meer tekenen doen dan hij gedaan heeft? De Farizeeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelde. En de Farizeeën en de overpriesters stuurden dienaren om hem te grijpen. Ze willen hem arresteren, willen hem weg hebben. Dan vers 37, bekende versen. En op de laatste, de grote dag van het feest, aan het Lofuttefeest, 7 dagen, zat een merkwaardige 8e dag. En dat wordt hier die grote dag van het feest genoemd. Dan roept de Heer Jezus daar in de tempel: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nu stop ik. De Heer Jezus gaat een openlijke proclamatie, een verkondiging, een duidelijke boodschap afgeven. Dat hij dat levende water is. En nu wordt het even moeilijk aan de ene kant, maar ook heel mooi, denk ik, aan de andere kant. Wat gebeurde er toen? Dat zegt de Joodse overlevering. U vindt dat in de Talmud. Hoeft u niet te lezen, maar dat heb u al wel eens gehoord. Dat op het Lofuttefeest elke dag water uit de Siloambron gehaald werd. En dat werd uitgegoten in de tempel. Elke dag. En dat de Heer Jezus om die reden zou ze gezegd hebben: maar als je bij mij komt, dan heb je zelf een bron van water in je binnenste. En dat is de Heilige Geest die in je gaat wonen. Ik probeer u even mee te nemen. En dat hebt u nodig om de rest te begrijpen. In de toekomst, broeders en zusters, gebeurt er iets bijzonders in Jeruzalem. De Bijbel zegt in het boek Ezechiël dat er ooit weer een tempel gebouwd gaat worden in Jeruzalem. Dat is nu nog niet. Daar wordt enorm over gevochten in Jeruzalem, of juist de tempelberg, waar nu die rotskoepel, die gouden koepel, die rotskoepel moskee te vinden is. En waar die moskee is, waar dan de plek zou zijn waar Abraham Isaac geofferd heeft. Waarschijnlijk is dat ook zo. Daar is het ook gebeurd. Maar goed, het is in handen van de islamieten. En dat wordt fel bestreden. De joden, met name de religieuze joden, die willen eigenlijk die tempelberg wel in bezit nemen nu. Die hebben nu al een garde daar staan, die noemen zich tempelwachters, staan er ook. Mogen niks zeggen, mogen niks doen, maar ze staan er wel. Een demonstratie, dag in, dag uit. Altijd gedoe. De strijd op de Tempelberg is al lang begonnen. Want de Bijbel zegt, daar gebeurt iets. Er zal in de toekomst een tempel zijn. En Ezechiël is de profeet die u dat heel precies uit de doeken doet. Dat noemen we de derde tempel. En de beweging die daar nu de wacht houdt bij dat terrein, bij dat gebied, heet ook de Third Temple Institute. Dat is hun naam. Zij willen dat ook. En ze hebben nu materialen al, ze hebben geld en ze hebben van alles. Ze zijn bezig om een echte rode koe te fokken, waar geen haartje wit is. Nou ja, al die dingen, al die materialen zijn al in gereedheid. Het ligt allemaal klaar. Nu gaat het mij niet om die groep mensen die daar nu bezig is en die daar nu al voor wil zorgen. Het gaat me om het feit dat de Heere zelf zegt: ik zal daar in Jeruzalem, daar waar Abraham ooit zijn zoon op het altaar legde, daar zal ik een heiligdom maken, daar wil ik wonen, daar zal ik zijn, tot in eeuwigheid zal ik daar blijven. Er komt een moment dat die tempel daar weer helemaal in al zijn glorie zal staan. En wat zegt Ezechiël daarbij? Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een stroom van water uit die tempel, onder dat altaar vandaan. En die zegenstroom, Ezechiël 47, die zogenaamde tempelbeek, die stroomt vanuit Jeruzalem in de richting van de Dode Zee. En daar, zelfs daar zullen vissers zijn. En overal waar die stroom komt, daar is herstel. Nou, Ezechiël wordt uitgenodigd tot aan je enkels, tot aan je knieën, tot aan je lendenen. Je kunt erin zwemmen. Ik weet, hoe langer je doorloopt, hoe meer je kijkt, hoe dieper je ingraaft, hoe meer je van deze dingen ziet. Het wordt steeds groter. Een tempelbeek in de tempel ontsprongen. Een andere profeet, Zacharia, weet je wel, die ene laatste profeet van het Oude Testament, het boek, Bijbelboek Zacharia, zegt dat er een moment gaat komen dat er een bron ontsloten zal zijn in Jeruzalem en dat die bron een zegenstroom teweeg gaat brengen en die gaat het nog anders zeggen, waarvan een deel naar die Dode Zee vloeit, maar ook een ander deel zelfs naar de Middellandse Zee gaat. Oostwaarts en noordwaarts en westwaarts. Er is nog iets. Probeert u dus. Wanneer gaat die zegenstroom vanuit Jeruzalem zichtbaar worden? De Heer Jezus zegt hier in ons hoofdstuk: als je in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dit zei hij van de Heilige Geest, die zij die in hem geloven zouden, ontvangen zouden. Dat is Johannes 7, dat is ons hoofdstuk. Op het Loofhuttenfeest. Wat gebeurt er in die tijd, zegt het Zacharia-boek, diezelfde Zacharia die het over een bron heeft. Van jaar tot jaar is daar het Loofhuttenfeest, Zacharia 14. En zelfs de volkeren, de leiders gaan van jaar tot jaar een soort bezoek maken, een soort pelgrimstocht maken naar Jeruzalem. En ze gaan dat het Loofhuttenfeest vieren. Het Loofhuttenfeest is een dankoffer aan Yahweh, aan de Heere God, die voor alle vrede en alle zegen heeft gezorgd. Dus dat oogstelement, zet het even tussen aanhalingstekens, komt dan weer terug. En als je niet gaat, heb je ook geen zegen. Als je wel gaat, is die zegen ook voor jou. Staat in de Bijbel. De Heer Jezus weet heel precies wat Zacharia gezegd heeft. Hij is de leraar van God. Hoort u het? Nicodemus is een Torah-teacher, een leraar uit de wet en uit het woord van God. Maar ja, die zegt tegen hem, maar u bent de leraar van God gekomen. Johannes 3, nog een keer. Maar de Heer Jezus weet dat Loofhuttenfeest betekent dat elke tong zal belijden dat hij Heer is. Dat elke knie zich buigt voor hem. Dat alles buigt voor hem. Loofhuttenfeest is, dank u wel. En of onze regering daar geveinsdelijk naartoe gaat, zo van, nou we moeten wel, dus doen we dit maar. Of het is politiek correct om dat zo te doen. Sorry over die taal, maar misschien is het dat wel dan. We weten namelijk niet precies of het ook echt is. De Bijbel zegt in het laatste Bijbelboek dat er een mogelijkheid is dat ze dat geveinsdelijk doen. Dat kan. Zit erin opgesloten. Want als de Satan echt even weer wordt losgelaten, laten ze ook de Heer Jezus weer los. En alles wat daarmee te maken heeft. En ze kiezen onmiddellijk weer partij voor die ander. Dit is het toekomstplaatje. Er is in Jeruzalem en er is een stad en in die stad is een tempel en in die tempel is een bron en daar gaat onze Heer binnen. Volgens het Ezechiëlboek. Volgens het Zachariaboek. Hij gaat er binnen en de Heer woont daar en zijn zegen stroomt daar. Probeer dit plaatje van de toekomst nu eens vast te houden. Of wat gaat er nu aan vooraf? Ja, dit, wat hier staat in Johannes 7. De Heer Jezus zegt, terwijl ze hem niet willen, ja, een paar wel, maar een hele grote schade zijn al lang weer naar huis gegaan. Die gingen helemaal niet meer met hem mee. Eind van hoofdstuk 6. Haakten helemaal af. En broers geloven niet. Anderen willen hem grijpen. Sommigen zeggen, ja, is goed hoor. Anderen zeggen, nee, het is van de demon. Weer anderen zeggen, hij moet gestenigd. Hij moet weg, hij moet gearresteerd, hij moet gedood. Ze hebben van alles. Veel gemompel over hem. En de Heer Jezus zegt, en toch, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Waardoor? Door de Heilige Geest. Aha, denkt u. Dan heeft het dus te maken met ons, met de gemeente. Even wachten nog. Het heeft ook te maken met Israël. Weet u dat er die profetie van Joël, waar ik net al eventjes aan refereerde, eventjes omdat het me bezig hield, vertelt u over de uitstorting van de Heilige Geest. Als Petrus op de Pinksterdag vertelt wat er gebeurd is en wat er aan de gang is, dan citeert hij Joël 2. In die dagen zal ik mijn geest uitstorten. Dat is wat Petrus bedoelt. Hij grijpt terug op Joël 2. En zegt, wat daar staat, dat is nu gebeurd, zegt Petrus. Nou, dan is het ontstaan van de gemeente, het ontstaan van onze Heer Jezus Christus en zijn lichaam, zijn gemeente. Amen. Maar het is ook straks, zegt Joël. En nu wordt het wat, misschien een beetje springerig voor u, maar probeert u het. Ik wil zo graag mijn gedachten met u delen. En die hebben behoorlijke inhoud. Ik ga nu nog een tekst lezen met u. Uit Johannes 7. Dat heb ik nog niet gedaan, zo pas. Kunt u nog een keer kijken? Johannes 7, het laatste vers. Het allerlaatste vers. Daar staat in vers 53, en ieder ging naar zijn huis. Nou, daar denkt u van, nee, ze stapten weer in de auto en ze gingen gewoon weer terug. Maar even door. Even doorlezen. Wat krijgt u dan? Wat is het volgende regeltje? Ja, ander hoofdstuk. Hoofdstukindeling is later door mensen gefabriekt. Is makkelijk, want dat zoekt makkelijker. Maar wat staat hier? Ik ga weer lezen, 7:53. En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de olijfberg. En daar wil ik toch graag een streep onder zetten. U zegt, ja, daar kwam die wel eens. Daar ben ik het helemaal mee eens dat die daar wel eens kwam. Ik kwam er heel vaak. Ik ben me bewust dat we vaker over de olijfberg iets hebben gezegd. En ook de tekst genoemd hebben uit het tweede boek van Samuel, waar David door zijn zoon Absalom belaagd wordt, van de troon gestoten wordt. Echt een revolutie. En dus de poten onder de stoel van David worden weggezaagd. Zo zeggen we dat vandaag. En David kiest ervoor om te vluchten. Niet om te strijden. Dat is heel merkwaardig. Dat had gekund, maar dat doet hij niet. Hij gaat met een aantal getrouwen uit Jeruzalem. Leest u het dus in 2 Samuel 15, van boven naar beneden, Jeruzalem weer verhogen, door het Kidrondal. En gaat aan de andere kant omhoog. En waar klimt hij dan omhoog? Op de Olijfberg. Want daar, op de Olijfberg, 2 Samuel 15, nog een keer die tekst, 2 Samuel 15 zegt, daar is een plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Kennelijk een ontmoetingsplek, een gebedsplaats waar je kon bidden en waar je de overtuiging had, de Heere is aanwezig. En David heeft zijn hart uitgestort, heeft geweend en heeft die plek bezocht. Wie kwam daar nog meer? Onze Heer Jezus, lieve broeders, zusters. Waarom staat er zoveel over de Olijfberg in het Nieuwe Testament in de Evangeliën. Wie woonde daar? Nou, ik zal het u vertellen. Voor zover ik het zie, maar u mag mij betwisten, en dan gaat u een andere uitleg pakken. Woonde Simon de Melaatse op de Olijfberg. Weet u, die was Melaats, maar die is door de Heer Jezus genezen. En omdat hij zo blij was, zo dankbaar was, heeft hij de Heer Jezus uitgenodigd voor een maaltijd. En dat is bij hem in huis gebeurd. En toen hij aanlag, kwam een vrouw die als zondares bekend stond. En die heeft de voeten van de Heer Jezus nat gemaakt met de tranen. En heeft die tranen weer droog gewassen met haar haar. En die heeft reukwerk, een flesje reukwerk, over zijn voeten uitgegoten. Simon zegt nou, als die een profeet is, die Jezus, nou, dan zal hij wel weten wat voor vrouw daar is. Dat ze als zondares bekend staat. Wie was die vrouw? Maria van Bethanië. En Simon was getrouwd met Martha. Ik vul even in, maar ik denk dat ik daar body voor heb. Maria, de zus van Martha, was bij haar zwager, weet je wel, Simon de Melaatse, binnengekomen. Ja, natuurlijk kon dat. En wie woonde er nog meer? Nou, Martha dus. Ja, Martha ook. Die was getrouwd met Simon. Wie woonde er nog meer? Lazarus? Ja, Lazarus ook, ja. Broer van Martha en broer van Maria. Allemaal op de Olijfberg. De een was Melaats geweest. De ander was ongelooflijk trots op wat ze allemaal deed, Martha. En maar werken. Werkheiliging. En die Heer zei, nee, dat is de route niet. Geen werkheiliging. Maria heeft het goede deel gekozen. Maria zondares. Ja, deugde van geen meter natuurlijk. Klopt. Ook. Lazarus. Ja, ook een erge kwaal. Behoorlijk ziek. Dood geweest. Gestorven. Ja, inderdaad. Leven na de dood. Vult u de zin allemaal bij elkaar. Waar krijgt u dan een heel bijzonder getuigenis daar op de berg, op de Olijfberg? En wilt u nog iets weten van de Olijfberg, dan zegt u, maar Betfage lag toch ook op de Olijfberg? Ja, lag ook op de Olijfberg. En wat was daar? Ja, dat was die ene ezel. Moest losgemaakt worden. Ik wil het niet over mezelf hebben. Maar ik wilde zo graag de Heer Jezus vervoeren. Ik wou zo graag ezel zijn voor hem. Maar je moet wel losgemaakt worden. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, wat doe je nou? Blijf eraf. Zie je dit gezelschap daar? Zie je dat daar Lazarus uit het graf is geroepen? Dat daar zichtbaar wordt dat Martha niet meer dient in dit claim? Echt, het staat twee keer dat Martha dient. Hè? Eén keer dat ze eigenlijk protesteert. Kun je niet zo regelen dat Maria mij gaat helpen. Maar de tweede keer en Martha diende, Johannes 12. Zonder commentaar. En Lazarus is een van hen die mee aanzaten. En Maria heeft hem. Dit heeft ze voor mijn begrafenis gedaan. Dit gebeurde op de Olijfberg. En dat ezeltje vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Een vervoermiddel. Anders dan wij denken. Op de Olijfberg is de Heer Jezus heel vaak geweest om de nacht door te brengen. En er was ook één plek waarvan Judas volstrekt op de hoogte was van de precieze locatie waar de Heer Jezus bad. Waar hij zich placht neer te buigen. Ik heb nu bewust de taal van 2 Samuel 15 gebruikt. Wat David zei, er is één plek op de Olijfberg waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Nu, de Heer Jezus placht zich daar neer te buigen. Dat was daar. Op de Olijfberg. En daar heeft hij gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker naar mij voorbij gaan. Daarvan zingt u met Johannes de Heer. Ik weet het nummer niet meer uit mijn hoofd, maar het is middernacht. en in de hof. Boog hij bedroefd in het stof. Dat is die plek. Dat is de plek, lieve broeders en zusters, waar Judas aankwam. De Heer Jezus was net klaar met zijn bidden. En ziet Judas komen. En wat heeft Judas bij zich? Probeer het ook eens en voor altijd op te slaan ergens. Dienaren van de hoge priesters. Ja, godsdienstige stroming, religiositeit. En soldaten van de Romeinse bezetter. Van dat vierde rijk uit Daniël 2. Van die slotsprinkhaan uit Joël 2 en 1. En ze willen hem arresteren. Wie zoekt u? Zegt de Heer Jezus. Ze zeggen Jezus de Nazarene. U kent het. Het is in mijn hart gebonkt ooit een keer. Ik ben, zei de Heer Jezus. Hij noemde zijn naam. Alleen maar zijn naam. En lag het hele spul lag op de grond. Ze konden geen vin verroeren als hij het niet toestond. Dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft nog een keer gezegd, wie zoeken jullie? Als ik het ben, laat dan deze heen gaan. Uit hen die u mij gegeven hebt, ik heb het ook in Johannes 6 gebruikt al, de vorige keer. Als u dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Als u van hem bent, laat hij u nooit in de steek. Nooit. Hij is gearresteerd, heeft zich vrijwillig in de handen van deze mensen gegeven. Is meegenomen naar Jeruzalem. En waarom vertel ik dit? Omdat er een moment komt dat de Heer Jezus terugkomt. Hij komt uit de hemel en u komt met hem. Dat gooi ik er niet zomaar tussenin. Dat heb ik ook al een paar keer willen uitleggen. U en ik wachten op het moment dat de Heer Jezus ons gaat halen. Misschien vandaag. Perhaps today is een soort steltje. Kun je hier in Sliedrecht ergens bestellen met Pieter. Ik weet niet of hij nog in voorraad heeft. Maar hij heeft ze gehad in elk geval. Perhaps today. Misschien gaat het vandaag gebeuren. Misschien ga je vandaag naar de Heer Jezus. Gaan we naar hem toe. Worden we opgenomen. Worden we weggehaald. We horen hier helemaal niet. We zijn hier wel. Maar we horen hier niet. Ons tehuis, ons burgerschap is in de hemelen. En we willen graag bij de Heer Jezus zijn. En hij zegt, ik kom heel spoedig en ik ga je brengen daar waar ik zelf ben. Waar ik plaats bereid heb, daar breng ik jou ook. De gemeente wordt opgenomen voordat de uren van de verloedering en van de verwoesting en van de paniek van de grote verdrukking uitbreekt. Echt voor die tijd, voor dat moment. De mens van de wetteloosheid kan zich nog niet helemaal openbaren. Poetin dus ook nog niet. Sorry hoor, dat ik het als een interruptie er tussendoor gooi. Dat kan nog niet, maar dat komt wel. Maar u en ik zijn dan verdwenen. En in de hemel wacht ons een bijzondere, bijzondere opdracht. Morgenavond mag ik spreken, u gaat met mij mee naar Emmen. En u hoort daar een toespraak over wat doet de gemeente in de hemel. Daar is het onderwerp. Nou, ik heb 20 punten opgeschreven in mijn voorbereiding daarvoor. Eén van die punten is de Here aanbidden. Ja, maar er is veel meer hoor. Is van alles. U gaat van alles doen. U denkt niet dat het een soort vakantietijd is van een soort pensioengerechtigde leeftijd. Of weet ik veel wat u allemaal bedenkt. U blijft actief. En het wordt nooit te veel. Maar u bent in de hemel. Er is een bruiloft van het lam in de hemel. Ook een van die 20 punten. En daar wordt iets bijzonders gedaan. Want die bruid wordt eigenlijk teruggevonden daar als een enorme kostbare diamant. En die kostbare diamant, dat is het nieuwe Jeruzalem, als een bruid voor haar man versierd. Dat is de bruid. Dat blok diamant is de bruid. En het komt uit de hemel. En wat brengt die bruid uit de hemel? Dat is een van de taken die we straks gaan doen. We brengen hem naar de, u mag invullen, Olijfberg. Waar zouden we terechtkomen? Wat denkt u? Heb je coördinaten, heb je precies vierkante meters? Nee, heb ik niet. Maar ik ga u voorspellen dat het daar is, precies op diezelfde plek. Waar hij toen stond en zei, ik ben, dat zal hij dan zeggen. En wie komen dan eraan? Dan komt de antichrist eraan. Judas, maar dan in een andere vorm. Een beest uit de aarde, Openbaring 13. En dan komt de politieke club eraan. Diezelfde Romeinse bezetters, diezelfde heersers van toen, toen de Heer Jezus hier op aarde was, zijn dan terug. Ja, dat is echt een hele moeilijke in de profetie, maar je kunt er niet omheen, want het is zo. Dat vierde dier was er, is er een hele tijd niet, en dan komt er op dat uur terug. En als het dan terugkomt, willen ze één ding. En u gaat maar weer naar Joël, dan worden al die volkeren meegesleept, die worden op sleeptouw genomen en die gaan allemaal richting de olijfberg. Wat staat in Joël? Ze gaan allemaal massaal in het dal van de beslissing, in het dal van Jozefat. En dat is hetzelfde Kidron-dal tussen Jeruzalem en de olijfberg. Daar. En daar zal hij zeggen, ik ben, en alles is weg. Ze worden totaal overklast. En dan gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En dan wordt het loofhuttenfeest gevierd. Ontspringt nieuw leven. Bron van levend water. Een enorme fontein opspringende. Dat is wat er dan gaat gebeuren. En die zegenstroom bereikt iedereen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Ik wil in dit zeggen, dat wat hier in Johannes 7 geschetst wordt en wat ons meegedeeld wordt, dat krijgt een feitelijke inhoud straks, Loofhuttefeest straks. En wie is het centrum van het Loofhuttefeest? Wie? Wie is het middelpunt van dat feest? Hij. Wie is hij? Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is de Heer Jezus. Hij schittert daar. Elke knie buigt voor hem. Elke tong belijdt dat hij Heer is. Dan. Dat gaat dan gebeuren. En dat gebeurt op diezelfde plek waar de Heer Jezus toen samen met zijn discipelen was. Ik hoop dat ik dat kan overbrengen. Dat een keer een soort lijn wordt, een soort, laat maar zeggen, een curve wordt, waar je iedere keer een beetje aan terug kunt denken. En iedere keer weer teruggaat naar dit prachtige van Johannes 7 hier. De Heer Jezus zegt, dit is niet mijn feest. Nee, maar als mijn feest er is, dan zijn er levende wateren die ontspringen uit jou. Maar het mooie is dat jij en ik, dat wat Israël straks gaat meemaken, dat wij dat nu al hebben. Hoe? Zijn we daar al? Nee, u hebt de Heilige Geest ontvangen. En als u dat niet hebt, dan hebben u echt een probleem. Dat vroeg Paulus ook. Heb u de Heilige Geest dan ontvangen? Nou, er zijn zelfs een groep die zei, nou, we hebben niet eens gehoord of de Heilige Geest er al is. De Heilige Geest is gekomen. Pinksterdag. Uitstorting Heilige Geest. Leven uit God. Nog preciezer, de Heer Jezus woont in mij, in jou. En God de Vader zegt, daar wil ik ook zijn. Als je die keuze maakt, wil ik er ook zijn. En dit is op hetzelfde moment de tempel van de Heilige Geest, mijn lichaam. Hoort u het goed? De Heilige Geest woont er, de Heer Jezus woont er, de Vader wil er wonen. Is dat het Vaderhuis? Nee. Maar het is nu de plek waar u kunt genieten van wat u straks krijgt. En dat is nog in een behuizing, met krakkemikkerigheid, misschien met een operatie in het verschiet, of met een moeilijke route, en met van allerlei mankementen. Maar het is wel waar. Zou er iets op aarde kunnen verstoren? Nee. Ten diepste niet. Zouden we ook last kunnen krijgen van problemen onderweg met onze lichamen, met wat we hier hebben en doen? Ja, dat kan wel, ja. Moet ik dat dan allemaal kunnen verklaren? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat mijn leven geborgen is in de hand van onze God en onze Vader. En dat de Heer Jezus mijn heiland is. Dat ik hem ken. En als je hem kent, heb je die zegen al. Ja, dat zie je niet direct terug in je banksaldo. Of, nou ja, als je werkloosheid hebt, in een baan. Dat zie je niet terug in materie, maar dat zie je wel terug in je hart. En ik hoop ook in je dankzij. En wat ga je dan doen? Nou, dan ga je nu een beetje een loofhuttenfeest vieren. Zoals de Israëlieten uitbundig God bedankt hebben voor zijn zorg de afgelopen periode. Zo gaan wij de Heer uitbundig bedanken voor de zorg in de afgelopen periode. Heb ik het dan over de coronatijd? Nee, ik heb het over het moment dat u tot geloof kwam tot nu toe. Prijzen, hem prijzen, hem verheerlijken, hem groot maken, hem alle eer geven en de Heer Jezus bedanken. Dan wordt Johannes 7 een heel mooi hoofdstuk. Dan is het echt iets bijzonders voor u en voor mij geworden. Voor mij is het al geworden. Als je voorbereidingen mag treffen en daarover na mag denken vooraf, dan is dat een zegen, een rijke zegen. En die rijke zegen, die gun ik je. Het is zo bijzonder om met de Heer Jezus hierover na te denken en zeggen, Heer Jezus, die laatste, die grote dag van het feest, toen u daar stond en dit riep, stromen van water. Als u dorst hebt, dan kom je maar. Maar als je in hem mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dank u wel, Heer, dat u ons vandaag in deze dorre, woeste wereld met agressie en met kapotmakende krachten, met vernielende elementen, flatgebouwen, ziekenhuizen, vliegvelden, steden, ze worden gewoon vernield, kapot gegooid. We hebben te maken met iemand die heelt. Iemand die herstelt. En die ons uit het as, als het ware, tevoorschijn brengt. En die zegen aan ons wil openbaren. Met hem, met die God zijn wij verbonden. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Vindt zijn hoop in het hachelijk slot in hemzelf. Amen. Vader, dank u wel dat we zo Johannes 7 eigenlijk aan u mogen teruggeven. We belijden dat we er nog maar een klein stukje van zien. Het is een fractie. Maar het kleine beetje brengt ons al tot verwondering dat er zulke diepten zijn in één zo'n hoofdstuk. Dat er zoveel lijnen liggen die bijzonder zijn en die grote eer aan u gaan brengen. We willen u bedanken, Vader, voor uw Zoon. We willen u bedanken dat u geduld en genade hebt. We willen u bedanken dat we hier nog mogen zijn en verder mogen. We willen u vooral bedanken dat u uw eigen Zoon hier naartoe stuurde. Dit was ook niet zijn feest, hier op aarde. Daar lag het niet. Die aarde die wilde hem niet. De vorst van deze wereld wilde hem vernietigen. En zo is het nu nog. Maar wij hebben hem leren kennen. Vader, wat een geweldig iets. Wat een enorme omkeer heeft God in onze levens gewrocht. Sinds Jezus nu woont in ons hart. Dank u wel voor zulke dingen. Dank u wel voor die prachtige toekomst die er komt. Wat zullen we genieten als de Heer Jezus alle eer krijgt van iedereen. Als we hem als het ware naar Jeruzalem transporteren en hem daar zien in het midden, in de troon en in de heerlijkheid van God zelf. En als alle volkeren zullen komen en zullen buigen. We willen u danken dat dat voor hem, juist daar waar hij gekruisigd werd, juist daar waar hij miskend en geslagen werd, dat hij daar eer krijgt. Op een bijzondere manier. Dank u wel voor de toekomst van de Heer Jezus. We prijzen u en danken u voor elkaar ook dat we dit mogen overwegen. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.